Gemeente, de volgende mededelingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor het orgel. Aanstaande zondag 25 oktober zal er, zo de heren willen, in de morgendienst leesdienst zijn. En in de avonddienst om 7 uur hoopt dominee Vlietstra u voor te gaan. Aanstaande dinsdag 20 oktober zal de jaarlijkse verkoopdag plaatsvinden. Aanvang 2 uur. Deze dag wordt hartelijk in uw belangstelling aanbevolen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 135ste psalm, het 7e en het 8e vers. Israël kwam door hoogsten hand in het bezit van hun staat, en van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. 135 vers 7 en 8. We lezen het woord des Heren uit het boek Jozua en daarvan het 6e hoofdstuk. Jozua 6. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 111 en daarvan het 4e vers. Psalm 111, het vierde vers, hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast. Als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen en iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zeide tot hen: draagt de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij: trekt door en gaat rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had. Zo gingen de 7 priesters dragende 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen. En de ark van het verbond des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht van de priesters die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelve 1 maal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En de 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen ze 1 maal rondom de stad op de 2e dag en zij keerden weder in het leger. Alzo deden ze 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan van de dageraad. En zij gingen rondom de stad naar diezelfde wijze 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e male als de priesters met de bazuinen bliezen dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft u lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rachab levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannene, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heeren zullen zij komen. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen, en het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich en de muur viel onder zich en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot de os en het kleinvee en de ezel, door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders van het land, gaat in het huis van de vrouw van de hoer en brengt die vrouw van daaruit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders daarin en brachten er Rachab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandden zij met vuur en al wat daarin was, alleen het zilver en goud, mitsgaders de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfder tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het Jozua 6, daarvan het tweede en het derde vers. Jozua 6, vers 2 en vers 3. Toen zeide de Heren tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken om van de Heren zijn onmisbare zegen te bidden. We willen in het bijzonder gedenken aan zuster Stekelenburg, die heel erg achteruit gegaan is en die stervende is, als ze nog leeft. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we mogen aan de morgen van deze dag tot u komen. Gij zijt het die ons allen spaarde. Dat is geen vanzelfsprekende zaak, heren. Daar moeten wij toch wel verwonderd over staan. Als wij het ook vanmorgen weer mogen ervaren dat u ons de gezondheid en de krachten nog weer wilde geven, waardoor wij ook in staat zijn om naar de kerk te komen en uw woord te beluisteren. Er zijn er die dat niet kunnen. We denken aan onze zieken, We denken aan hen onder hen, heren die op een hele ernstige manier ziek zijn en die dicht, heel dicht bij de dood zijn, zoals zuster Stekelenburg. Misschien is ze al niet meer in het land der levenden, nu haar toestand zo achteruit gegaan is. Maar als zij nog wel, heren, onder ons is, misschien niet meer bereikbaar voor mensen, zoudt u dan in uw gunst en genade aan haar willen denken en haar voor uw rekening willen nemen, om door uw bescherming en door uw zorg en door uw genade vooral haar te beveiligen, ook in het uur van sterven. Heren, mensenkrachten schieten dan tekort en wij moeten persoonlijk ook de strijd opgeven. Het lichaam kan zich lang verzetten tegen de naderende dood, maar er komt een moment dat we allen het hoofd moeten buigen en dat de dood het wint, want het is naar uw eigen woord, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan blijkt het dat de sterkste als grof vlas is, enkel ijdelheid. Zodat de krachten wijken en als dan de machteloosheid van de dood ons over ons heen komt, heren, wat zijn we dan? Daarom, wat is het nodig om in onze gezonde dagen, wat is het nodig om de tijd die gij ons toegemeten hebt te zoeken de dingen die eeuwige waarde hebben, opdat we het hier in dit leven mogen leren om geborgen te zijn. Zijn we van nature niet, heren? Kinderen des toorns zijn we immers allemaal. En we kunnen in het Rijk Gods niet komen tenzij er een wonder aan ons gebeurt, tenzij we opnieuw geboren worden. We hebben nodig dat vernieuwende, dat onmisbare werk van de Geest. En we hebben nodig de kennis aan het bloed van de Heere Jezus. We hebben nodig om met zijn gerechtigheid bekleed te worden. O Heere, en dat zijn allemaal dingen die bij u vandaan moeten komen. Daar beschikken wij niet over. Zo afhankelijk, zo nooddruftig ook zijn wij. Gedenk ons dan en bereid ons voor. En wilt gij ons ook mee door de verkondiging van het evangelie op deze dag niet alleen wijzen op de noodzakelijkheid van het geborgen zijn in u de Heere, maar ons ook door uw geest zo bearbeiden en bewerken dat wij niet rusten voordat we het weten mogen, dat wij die veiligheid kennen die er gelegen is achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Laat zo ook de verkondiging van uw woord daaraan nog dienstbaar zijn. En wilt gij uw woord gebruiken, Heere, voor het eerst in ons leven of bij vernieuwing, om ogen te openen en om de ziel op u en op uw genade te richten. Heere, geef ons uw onmisbare zegen in deze kerkdienst. En laat het ons een wonder mogen zijn dat wij nog mogen horen datgene wat tot onze eeuwige vrede dient. Dat u het ons nog aanbiedt, Heere. Alles wat wij arme zondaren nodig hebben. Opdat wij als voor ons het uur van sterven komt, zonder verschrikken voor uw heilig aangezicht zouden mogen verschijnen. Heere, maak het dan wel en zegen uw woord en heilig het aan ons hart. En geef uw knecht te spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Niet zijn eigen woorden, maar uw woord door te geven. En mag het dan alles ook dienstbaar zijn. Niet alleen aan onze zaligheid, maar daarin ook. Ja, daarin vooral aan de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heren, nogmaals bidden wij u voor alle die het moeilijk hebben, voor alle die in grote nood verkeren, die voor de poorten van de dood liggen. En we dragen ook aan u op, Heren, hen die zulken verzorgen en die hen omringen en die in de machteloosheid, in de ervaring van het niet veel meer kunnen doen, smart hebben en leed dragen, maar geef hen te ervaren dat u ook voor die taak nog krachten wilt geven. We dragen aan u op, Heere, alle arbeid in uw koninkrijk. En wij bidden van u dat u het gebruiken wilt in uw goddelijke handen. Dat u het werk van al uw knechten zegenen wilt. Opdat het niet ijdel zal zijn, maar opdat het vrucht mag dragen. Ach, Heere, niet omdat het hun werk is, maar omdat het u behaagt door hun handen en door hun mond uw werk te verrichten. En dat zal toch juichen tot uw eer, Heere, alles wat gij werkt, wilt gij uw rijk doen komen, te midden van al die dingen die zich tegen u verzetten en die van u en van uw dienst niet willen weten. En daar is de wereld vol van, omdat het mensenhart daar vol van is. Maar Heere, u bent machtig om alle tegenstand te breken en een mens gewillig te maken. Een mens onder u te doen bukken, ook al zou hij nog zo lang en nog zo krampachtig zich verzet en verhard hebben. Heere, wilt gij bewijzen dat u de Almachtige zijt, dat u toegang hebt tot gesloten zondaarsharten en dat u macht hebt om Satans rijk af te breken. Laat uw naam heerlijk zijn in het midden van deze wereld, Heere. En wilt u het bewijzen, uw kerk tot troost en uw volk tot bemoediging, dat gij nog doorgaat en dat er ook vandaag nog worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Vergeef ons al onze zonden, Heere. Scheld ons kwijt al wat wij misdeden. Doe het bloed van de Heere Jezus over ons komen, tot reiniging, tot vergeving. En maak dan zo nog alles wel. Heere, we bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 44ste psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 44, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht, en hun arm deed hen dit land niet erven. In het laatste gedeelte van het vijfde hoofdstuk van Jozua wordt ons verteld hoe de Heere zelf de leiding op zich genomen heeft nu het zal gaan om de verovering van het land Kanaan. Jozua is de aanvoerder, maar de Heere, de vorst van het Heer des Heeren, verschijnt aan hem. En in die ontmoeting tussen de vorst van het Heer des Heeren en Jozua blijkt duidelijk wie de eigenlijke leider is. Wie ook in de strijd tegen de Kanaanieten de aanvoerder is. Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Het is de Heere zelf. En geen wonder, want hij heeft een strijd met die Kanaanieten. Niet Israël heeft een strijd met Kanaan, maar de Heere heeft een strijd met de goddelozen. De Heere komt nadat hij lange tijd geduld heeft gehad en nadat hij in zijn langmoedigheid die Kanaanieten lange tijd heeft gedragen en gespaard. De Heere komt nu afrekenen. Nu de maat van hun ongerechtigheid vervuld is. En hij gaat bij het brengen van die vergelding het volk Israël als een instrument in zijn hand gebruiken. En de eerste stad die op weg van Israël ligt is Jericho. Jozua heeft daar al verspieders naartoe laten gaan. U herinnert u dat, we vinden dat beschreven in het tweede hoofdstuk van dit boek. Maar Jericho is inderdaad een onneembare vesting. Hoe krijgen ze, zo mogen ze in Israël zich wel afvragen, hoe krijgen ze deze stad in handen? En naar de mens gerekend en vanuitgaande van menselijke mogelijkheden is dat ook vrijwel onmogelijk. Alleen, en dat hebben de verspieders al ontdekt toen zij in het huis van Rachab waren, de inwoners van Jericho zijn bang. Ze waren het al vanwege de geruchten die bekend geworden waren, vanwege de daden die de Heere gedaan had toen hij zijn volk uit Egypte leidde en toen hij ze door de woestijn heen voerde. Maar de vrees en de schrik is nog meer om het hart van de Kanaanieten geslagen nadat zij ontdekt hadden hoe wonderlijk de Heere dat volk over de Jordaan heeft gebracht. Het eerste vers van hoofdstuk 5 laat ons dat zien. Het hart van ook de inwoners van Jericho is gesmolten. Toen ze zagen en toen ze hoorden, niet wat Israël deed, want zoveel heeft Israël nog niet gedaan. Maar wat God voor Israël deed. En het is die vrees, die schrik die hen om het hart geslagen is, die hen heeft doen besluiten om de poorten van de stad te sluiten. Zo begint Jozua 6. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Maar nu kunnen ze de poorten van hun stad wel sluiten en daarmee denken dat zij Israël buiten de stad kunnen houden. Maar denken ze nu ook dat ze de Heere, de God van Israël, op deze manier buiten kunnen houden? Als ze dat denken, vergissen ze zich deerlijk. Als Jozua de laatste, de eigenlijke, de hoogste aanvoerder was, dan zou Jericho een kans hebben gehad om te overleven. Maar nu de Heere aan de spits getreden is, nu ligt de zaak heel anders. En dat zegt ons terstond al een aantal dingen, gemeente, die we niet over het hoofd mogen zien. Het blijkt dat als de Heere met zijn volk is, dat de vijanden des Heren en de vijanden van het volk des Heren dan ook echt niets durven te ondernemen. En dat is meer gebeurd, dat de Heere de vijanden van zijn zaak zo heeft weten te bedwingen, dat ze geen moed overhielden. Soms doet de Heere dat. Oh ja, ik weet ook wel dat er tijden zijn dat de kerk des Heren lijkt, om het met een beeld uit de profetie van Jesaja te zeggen, op een nachthutje in een komkommerhof. Wat stelt dat nou eigenlijk voor? Maar er zijn ook tijden dat de Heere zo krachtig in het midden van zijn volk aanwezig is en werkt, dat die kerk des Heren dan vergeleken kan worden, en we vinden dat ook in de schrift, met een sterk en een machtig leger, zoals we in het Hooglied lezen, schrikkelijk als slagorden met panieren. Het hangt er maar vanaf hoe de tegenwoordigheid des Heren in het midden van zijn volk duidelijk wordt. Als dat zo is, ach, dan durven de vijanden niets beginnen. Zoiets vinden wij ook in de handelingen der apostelen. En het is goed dat wij in onze tijd, waarin we met allerlei zorg over de kerk vervuld zijn, kom daar zo meteen nog op terug, bedenken dat de Heren het ook zo in één keer anders kan maken. In Handelingen 5 lezen wij, Handelingen 4 vertelt ons dat de vervolging losbreekt. Handelingen 4 vertelt ons dat zelfs Petrus en Johannes in de gevangenis gezet worden. Maar door de wonderlijke daden des Heren die deze discipelen, deze apostelen bevrijden, en door het beslag dat God aan zijn eigen woord gaf, ook onder de ongelovigen in Jeruzalem, blijkt dat het hele volk, de kerk des Heren, de discipelen, voor een periode in grote achting heeft gehad. En dat ze de handen naar hen niet durfden uitsteken. En in die bloeitijd deed de Heren dagelijks toe, die in hem geloofden, menigten, zowel van mannen als van vrouwen. Zulke tijden heeft de Heren ook wel eens gegeven. En zoiets was het daar ook in de dagen van Jozua. De inwoners van Jericho hadden geen moed meer over. Maar het kan ook anders zijn. En dan lijkt de kerk, dan lijkt het kind van God soms op Simson, wiens haren afgeschoren waren. En die geen kracht meer overhield, omdat de Heere van hem geweken was. En aanvankelijk wist Simson dat niet eens. En zo is het ook wel eens in de kerk. De Filistijnen alles met Simson kunnen doen, alles wat ze willen. En dat dan de wereld vrijmoedig wordt om spot en hoon uit te gieten en al de vijandschap uit te brallen. En wat zal er dan van de kerk des Heren in die toestand terechtkomen? Je zou, als je het hele beeld zo bekijkt van de kerk des Heren van vandaag de dag, wellicht wel moeten zeggen dat het er zo uitziet. We zijn allemaal afgeschoren Simpsons. En het lijkt wel alsof de kracht helemaal geweken is. En dat maakt de wereld brutaal. En dat geeft de wereld moed genoeg om nog hoon en gramschap over de kerk en over het volk des Heren uit te gieten. Hoe komt het? Is de Heren geweken? Of houden vele van zijn krachtige werkingen zich in? En waardoor is dat dan ontstaan? Vragen die dringen tot zelfonderzoek en tot verootmoediging. Want als God van zijn volk wijkt, dan is dat in verreweg de meeste gevallen, omdat dat volk van hem geweken is. En omdat zij ontrouw geworden zijn, is er geen oorzaak. En hebben we daarom ook geen reden om ons te verootmoedigen. En zo vinden we het in de psalmen soms ook uitgedrukt, de Heere te smeken, Heere, keer toch weder. Die 44ste psalm waarvan we zongen, in het begin spreekt de dichter daarvan wat God in de dagen van zijn vaderen wrocht. Hoe hij toen zijn majesteit en zijn heerlijkheid betoonde. Maar lezen we verder in die psalm. Dan komen we tot de ontdekking dat in de dagen waarin de dichter leefde. Het allemaal zo anders was. En dat leidt hem ertoe om te smeken. Heere, sta toch op en keer toch weder. En bezoek ons opnieuw. En geef uw ontfermingen te ervaren. Het tweede wat ons direct al voor de aandacht staat als we letten op die gesloten poorten van Jericho. En op die vrees en verschrikking die daarom het hart van de inwoners van Jericho geslagen is. Die mensen hebben hun maatregelen genomen. Niet waar, dat is toch ontegenzeggelijk. Ze hebben de poorten gesloten en niet alleen 's nachts, maar ook overdag. Er kan geen mens meer uit en er kan geen mens meer in de stad. Het is één gesloten fort geworden. Ze hebben hun maatregelen genomen om zich veilig te stellen. En zoals ik zo pas al zei, als Jozua het nu voor het zeggen had en als Jozua nu de aanwijzingen moest geven, dan had het kunnen wezen dat ze in Jericho door de maatregelen die ze genomen hadden echt veilig waren geweest. Maar nu de Heere, de krijgsman, de aanvoerder van Israël is, nu zullen ze in Jericho ondervinden dat al hun maatregelen en al de veiligheid die zij bewerken uiteindelijk geen baat brengt. Want hij zegt het. Zo begint de Heere tegen Jozua te spreken. Terwijl de poorten van Jericho gesloten zijn, toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Alsof ze het al in handen hadden. Ik heb het u gegeven. En die poorten dan. En die muren dan. En die hele vesting dan. En die strijdbare helden in Jericho dan. Ze zijn voor de Heere van geen enkele betekenis. Dat wil zeggen dat er nou letterlijk niets op de ganse aarde bedacht kan worden waar wij veilig door zijn. Er is niets wat wij zouden kunnen bewerken of tot stand brengen waar wij dan op vertrouwen mochten. Waar is een mens veilig? Waar is een mens veilig als God komt afrekenen? Achter sterke muren, achter dikke gesloten poorten, achter welk soort menselijke maatregelen dan ook, als God de mens komt bezoeken, waar vinden we dan veiligheid? Dan kunnen we dit bedenken en dat bedenken op maatschappelijk gebied of op godsdienstig terrein. Maar we zijn nooit veilig, tenzij wij gezeten zijn in de schaduw van de Almachtige. Tenzij wij geborgen zijn onder de vleugelen van de Allerhoogste. Dat is de enige veilige schuilplaats voor dit leven en voor het toekomende leven. Ik spreek geen oordeel uit over de vraag of we ons wel of niet mogen laten inenten. Ik vind dat dermate een persoonlijke zaak dat daar geen algemene regels voor te geven zijn. Zeker niet in een tijd waarin er reëel gevaar is. En ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Ik zeg wel dat als je inentingen of verzekeringen beschouwt als de poorten van Jericho, waarachter je denkt veilig te zijn, waar je op vertrouwt, waar je op steunt, dan maak je dezelfde fout als ze in Jericho maakten. Alleen in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn we veilig. Alleen in de schaduw van de Almachtige zijn we geborgen, nu en in het uur van sterven. De belofte aan het begin van dit hoofdstuk is natuurlijk bedoeld als een sterke bemoediging. Ik heb Jericho met zijn strijdbare helden en zijn koning in uw hand gegeven. En daar mag Jozua nu op steunen. Dat mag hij aan het volk Israël ook doorgeven. De Heere zal voor hen strijden. En wat moeten zij dan doen? Ligt daar dan tegelijkertijd in opgesloten dat als de Heere zegt, ik zal het doen of ik heb het gedaan zoals het er eigenlijk staat, ik heb die stad al in uw hand gegeven, ligt daar dan in opgesloten dat Israël dan helemaal niets zal behoeven te doen? Is het dan alleen maar wachten en zien hoe de Heere zal werken? Oh ja, de Heere zal het doen. Maar dat sluit de activiteiten en de werkzaamheden van de kant van Israël niet uit. Dat blijkt wel, want als de Heere die belofte gegeven heeft in het tweede vers, dan komt in vers 3 en in volgende verzen heel uitdrukkelijk en heel precies geformuleerd en tot in alle onderdelen voorgeschreven wat de Heere nu van zijn volk verwacht. Hoe zij zich moeten gedragen, wat zij hebben te doen. Moeten ze de wapens hanteren? Nee. Moeten ze het zwaard uit de scheede halen? Moeten ze pijl en boog gebruiken? Moeten ze schilden meenemen? Dat zegt de Heere allemaal niet. En wat dat betreft zijn de voorschriften die de Heere gegeven heeft ten aanzien van het gedrag van Israël daar bij Jericho wonderlijk, vreemd, ongewoon, onbegrijpelijk voor het natuurlijk verstand. Maar er moet wel wat gedaan worden. Is Gods belofte dan niet genoeg? Als de Heere dan toch gezegd heeft, hier zien we het alweer, wat we op zoveel plaatsen in de schrift ook aangeduid zien, dat Gods belofte zien dat Gods beloften nooit zomaar vervuld worden. En waarom niet? Omdat de mens aan wie de beloften gedaan wordt, toch verantwoordelijk blijft. Zoals het in onze Dordtse leerregels ergens verwoord staat, de mens, mensen zijn geen stokken en blokken. Die geen wil hebben en die geen beweging hebben en die daar maar liggen en die opgepakt moeten worden om ergens anders neergelegd te worden. Zo behandelt God de mens niet. Ook al beleiden wij dat we 100% afhankelijk zijn van de Heere en dat de Heere het moet doen en dat de Heere alles moet doen en we beleiden dat. Niettemin behandelt de Heere ons niet als een stok of een blok, maar we dragen onze verantwoordelijkheid en we worden nooit ontslagen van die verantwoordelijkheid en van de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Heere zegt, ik heb die stad in uw hand gegeven. En hij zegt tegelijk, gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan. De stad omringende eenmaal, alzo zult gij doen, 6 dagen lang. En dan dat voorschrift omtrent de priesters en omtrent de ark en omtrent de rest van het volk en omtrent het blazen op de bazuinen en al die onderdelen. Verplichtingen die de Heere Israël oplegt. U ziet het, Gods beloften maken onze werkzaamheden niet overbodig. Gods beloften zijn ja en amen, zijn waarachtig, zijn getrouw, zijn woorden van de God die niet liegen kan. Maar ze worden niet zomaar vervuld. Ze worden niet buiten ons gebed om de vervulling vervuld. Alleen in de weg van ons bidden, van ons worstelen, van ons smeken aan de genadetroon gaat de Heere waarmaken wat hij heeft toegezegd. Het is waar wat de Heere Jezus gezegd heeft. Al wat de Vader aan mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Zal het gebeuren of niet? O ja, zeker. Al wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zal tot hem komen. Kunnen we daarop vertrouwen? Jazeker. Is dat waarachtig? De jongste dag zal het bewijzen dat ze allen die gegeven waren tot hem gekomen zijn. En dat hij die tot hem kwam niet heeft uitgeworpen. Dus dat is waar, dat kunnen we op aan. Ongetwijfeld. Maar dat betekent niet dat we nou niet meer hoeven te preken. Dat betekent niet dat we niet meer hoeven te bidden. Dat betekent niet dat we niet meer hoeven te roepen, komt tot de wateren. Ja, komt, zo koopt, zonder geld en zonder melk en zonder prijs. Dat betekent niet dat de roepstem niet meer gehoord hoeft te worden. Integendeel, hoe zullen ze komen, allen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, op de stem van het woord immers? De Heere heeft beloofd dat al de zijnen straks voor eeuwig verlost zullen zijn bij hem in zijn hemels heiligdom mogen zijn in het vaderhuis met de vele woningen in de tempel, de heilige tempel waar ze hem dag en nacht zonder gebrek mogen dienen. Dat heeft de Heere beloofd. Gaat dat in vervulling? Ongetwijfeld. Ze zullen daar allen zijn die door de Vader van eeuwigheid bemind en die door de Zoon door zijn bloedstorting gekocht en verlost zijn. Ze zullen daar allen zijn. Maar dat betekent niet dat zij hier op aarde maar kunnen leven zoals het hun goed doet. Die belofte wordt vervuld, maar intussen ligt daar de opdracht, ligt daar de verplichting, ligt daar de heilige roeping. Strijd om in te gaan. Door de enge poort strijd de goede strijd des geloofs. De Heere heeft beloofd dat die bruidskerk in de hemel straks geen vlek en geen rimpel meer zal hebben. Geen enkel gebrek zal er meer aan haar zichtbaar zijn. Zal dat waar blijken? Ongetwijfeld, want God heeft het gezegd. Maar ondertussen ligt daar, zolang die kerk hier op aarde is, de roeping om zichzelf onbesmet te bewaren van de afgoden. Zolang die kerk op aarde is, ligt daar de roeping om de heiligmaking na te jagen, zonder welke niemand de Heere zien zal. U ziet het telkens weer in de schrift, ligt het een zo nauw verbonden aan het ander, de toezegging des Heeren. De waarachtige belofte Gods aan de ene kant. Ik heb Jericho in uw hand gegeven. En aan de andere kant de heilige roeping. Gaat rondom de stad. De opdracht omdat de mens verantwoordelijk blijft. En daarom, we mogen alle nadruk leggen op het soevereine werk Gods. En we moeten daar ook de nadruk op leggen, want hoe zou God anders alle eer ontvangen? En het zal in het hart van ons geschreven moeten staan, gemeente. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Want gij alleen hebt het gedaan. Maar aan de andere kant, en dat is het gevaar voor mensen die gevallen mensen zijn. Gevallen mensen zijn ook eenzijdige mensen. En je ziet het, dat in de kerk iedere keer weer of naar de ene of naar de andere kant een mens eenzijdig dreigt te worden. De eenzijdigheid van het altijd en alleen op de soevereine daden Gods te letten en te wijzen. De eenzijdigheid die daaruit voortvloeit is dat we lijdelijk gaan worden. Dat we denken dat we het maar af moeten wachten, omdat de mens er toch niks aan kan doen. En dan onachtzaam zijn als het gaat om die roeping die de Heere geeft en die dingen die de Heere opdraagt en die opdrachten die hij geeft, waarbij hij ons aanspreekt in onze verantwoordelijkheid. En die andere eenzijdigheid, zeker net zo groot, net zo gevaarlijk, net zo bedreigend, dat wij omdat de mens verantwoordelijk is, maar net gaan doen alsof dat het enige is, en vergeten en verzuimen te spreken dat het Gods werk is, als een zondaar zalig wordt. Laten wij naar beide kanten van het evangelie luisteren en die recht doen en bidden, Heere, geef dat wij aan alle opzichten in de weg van uw getuigenissen mogen gaan. Hem de eer geven, omdat hij de eer waard is. En aan de andere kant dat doen wat in ons vermogen is. Wat de Heere ons ook als een heilige plicht opdraagt. Om zo te worstelen, om zo te zoeken, om zo te strijden, om in te mogen gaan. Maar die voorschriften die de Heere nu bij deze gelegenheid aan Israël geeft, zijn toch wel heel merkwaardig. Ga je nou zo een stad veroveren? Ga je nou zo'n onneembare vesting veroveren? Dat lijkt toch wel tegen alle reden in, nietwaar? Wij zouden zeggen, laat Jozua de stad belegeren. En van wat ons betreft duurt dat een aantal maanden. Maar dan zal hij de stad kunnen uithongeren. En dan zullen ze zich in Jericho overgeven. Of als Jozua daar kracht voor heeft en als hij daar wapens en gereedschap voor heeft, laat hij de stad belegeren en de muur bestormen om te proberen in die versterke muur of in die poorten een bres te schieten. Of laat hij de muren ondergraven, zodat ze of instorten of zodat je via tunnels de stad binnen kan komen. Maar al die menselijke wijsheid faalt hier. En al deze menselijke inzichten komen niet in aanmerking. Gods wegen zijn hoger dan Jozua's wegen. En het zal heel anders gaan. Zo anders dat heel Israël achteraf zal moeten zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Wat moeten ze dan doen? Rondom de stad lopen in een lange optocht. En de Heere schrijft precies voor hoe. Hoe de stoet moet worden samengesteld, in het midden de ark. Voor de ark 7 priesters in priesterkleding, in lange witte klederen. Met 7 ramsbazuinen, 7 trompetten waar ze op moeten blazen. En voor hen uit moeten de strijdbare mannen gaan. De soldaten, zeg maar. Terwijl dan achter de ark de rest van het volk moet volgen. En zo moeten ze in die samenstelling, in die optocht, de stad 1 keer omringen. En dat moet gebeuren, zo zegt Jozua, onder volkomen stilte. Niemand mag zijn mond open doen. Ze mogen niet met elkaar praten. Ze mogen geen geluid laten horen. Het enige geluid dat tijdens die rondgang gehoord mag worden, dat is het geluid dat door de priesters die op de trompetten blazen wordt voortgebracht. Meer niet. En dat moeten ze 1 keer doen op die eerste dag. En de volgende dag moeten ze het weer 1 keer doen. En de derde dag moeten ze het herhalen, precies eender in dezelfde volgorde en ook nu onder grote stilte. En de vierde dag weer en de vijfde dag en de zesde dag. En dan op de zevende dag moeten ze allemaal uitermate vroeg opstaan, want dan zullen ze niet 1 keer rondom de stad gaan, maar 7 keer. En opnieuw onder grote stilte. Wat ze misschien van de muren van Jericho af de kinderen Israëls ook toeroepen. Hoe ze misschien na 2-3 dagen met hen beginnen te spotten. Ze mogen geen woord terugzeggen. Het enige geluid al die keren is het geluid van de bazuinen. En dan aan het einde van die laatste, dat is in totaal de 13e rondgang, dan zal de toon van de bazuin anders worden. Dan zal er een ander geluid op worden voortgebracht, zoals vers 5 zegt. Dan zal de ramshoorn langzaam gaan. Dan zal er 1 langgerekte toon vernomen worden en niet meer de korte stoten van die rondgangen. En dat zal voor Israël het teken zijn. Op dat moment mogen ze hun stilzwijgen verbreken en mogen ze uitbreken in een luid gejuich. Ze mogen dan, terwijl de muur nog overeind staat, terwijl er nog geen scheur in de muur te zien is, ze mogen dan toch de overwinningsroep aanheffen, alsof de stad al wel gevallen is. En op dat luide juichen van het volk zal de muur van de stad bezwijken. En zal de sterke vesting aan alle kanten opengebroken liggen, zodat Israël recht voor zich uit de stad kan binnentreden. Zo zal God deze eerste stad in Israëls handen geven. En zo is het ook gegaan. En wat moeten ze met de buit doen? Mogen ze die voor zichzelf houden? Wat ze daar vinden, mogen ze dat voor zichzelf roven om zichzelf ermee te verrijken? Nee, want dit behoort aan God toe. Jericho is de stad die door God veroverd is. Jericho behoort helemaal aan de Here toe. Jericho is dan ook, zoals dat heet, onder de ban gelegd. Dat wil niet alleen maar zeggen dat iedereen daarin gedood moet worden als een gericht van God. Maar dat betekent ook dat alles wat daar in die stad is met vuur verbrand moet worden. En dat er niets mag overblijven. Behalve goud en zilver en andere metalen voorwerpen. Maar daar mag Israël de hand niet op leggen. Wat ze daarvan vinden, moeten ze bij de schat van het huis des Heren voegen. Bij de tabernakel. Dat is voor de dienst van de Heer. Maar Israël mag zich op geen enkele manier aan datgene wat Jericho heeft opgeleverd verrijken. En hoe nauw dat luistert, ook met dit voorschrift. Hoe nauw dat luistert, blijkt wel uit het volgende hoofdstuk, waarin ons van Achan verteld wordt. Gemeente, het is wel duidelijk als wij deze voorschriften lezen, dat dat allemaal maar gedaan kon worden door Israël, die stad omringen 7 dagen lang in doodsstilte. En tenslotte na de laatste rondgang, dat juichen, het is wel duidelijk dat dat alleen maar kon als er waarachtig geloof was. En zo staat het ook in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Door het geloof. Maar ik denk dat dat een zaak is die aparte aandacht verdient. En ik hoop er daarom op dit aspect volgende keer apart terug te komen. En waar we ons dan voor de rest van deze kerkdienst mee bezig zullen houden, uit dit hoofdstuk, dat is met die gedachte dat op deze wijze het oordeel Gods over Jericho voltrokken is. En dat dit hoofdstuk laat zien dat er geen ontkoming was, behalve op 1 plek. Jericho was ten dode opgeschreven. God zei het direct al in het begin, ik heb die stad in uw hand gegeven. En ze lagen onder het oordeel. Ondanks het feit dat hun hart gesmolten was. Maar u ziet het, een gesmolten hart is nog geen verbroken hart. Dat onderscheid wordt ons in de schrift heel duidelijk aangetoond. Je kunt een gesmolten hart hebben en tegelijkertijd een onverbroken hart. Kijk, als ze daar een verbroken hart gehad hadden, dan was het duidelijk geweest, dan was datgene wat Psalm 51 later zal zeggen, ook voor de inwoners van Jericho bewaarheid geworden. Een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Maar David zegt niet, gij zult een gesmolten hart niet verachten. Wat is het verschil? Een gesmolten hart, ze waren zo onder de indruk van de machtige daden van de Heere, dat ze met angst en vrees vervuld waren. Maar er was geen bekering uit voortgevloeid. Geen waarachtige bekering. Ze hadden niet onder God gebogen. En daarin waren ze nou net anders dan die Rachab, die ook uit hun midden was. Maar die had onder God leren buigen. En haar hart, mogen het ook een gesmolten hart geweest zijn, is onder de daden van de Heere ook verbroken geworden. Maar dat geldt van de rest van de inwoners van Jericho niet. En als we alleen maar een gesmolten hart hebben, gemeente, dan komt vroeg of laat het oordeel. En dat oordeel kan niet dan vreselijk wezen. Want stel u dat nou eens in. Stel u dat nou eens voor, denk u dat eens in. Dat is wat geweest. Om daar op de muur van Jericho te staan. En natuurlijk waren ze komen kijken. Naar die stille optocht. De eerste dag. En toen kwamen ze de volgende dag weer terug, de Israëlieten. En dat gaf die mensen in Jericho misschien wel wat meer moed. Want ja, dat is toch ijdel en nutteloos, nietwaar? Zo verover je geen stad. Van dat leger, als ze niet anders gaan doen, hebben we niks te duchten. Van priesters die op bazuinen blazen. En van een volk dat alleen maar in optocht loopt. En ze hebben er wat moed uit gekregen en ze hebben elkaar aangestoten. En moet je eens kijken. En de volgende dag kwamen ze weer en... En ze stonden daar op de muur. Hun zelfvertrouwen keerde weer terug. Maar het is wat geweest. Toen ze daar wellicht spottend en lachend bij elkaar stonden. En dan te ondervinden dat de grond onder je voeten begint te trillen. En dan te ondervinden tot je ontzaglijke schrik. Dat de muur waarop je staat en waarop je vertrouwt begint te bewegen en ineen te storten. En dat je zo naar beneden stort, je dood tegemoet. Zo onverwacht. Zo plotseling. En zo onverzoend. Om zo je rechter tegemoet te moeten gaan. En om zo rekenschap te moeten afleggen van wat je in dit leven gedaan hebt. Gemeente, dat zal wat geweest zijn voor die mensen in Jericho. Om zo de dood in te gaan. Het zal wat zijn als God komt afrekenen. Ook met ons. En als we dan niet verzoend zijn met God. Als we misschien in ons leven wel eens een gesmolten hart hebben gehad. Ik bedoel dat we wel eens een keer onder de indruk geweest zijn. Misschien erg onder de indruk. Dat we misschien wel eens ontroerd geweest zijn. Dat we misschien wel eens gewetenskloppen gehad hebben. Dat we misschien wel eens een keer onder de indruk waren in die zin dat wij ook geen rust meer hadden. Maar dat ondanks dat alles ons hart toch gesloten is gebleven. Zoals de poorten van Jericho dicht bleven. Dan heeft de Heer op ons hart geklopt. En die heeft gezegd, doe mij open. Soms waren we er dicht aan toe om de poort open te zetten. Soms waren we er dicht aan toe om voor de Heer in oprechtheid te buigen. Maar iedere keer was er weer wat, waardoor wij net als Felix zeiden. Die had ook zo'n gesmolten hart, weet u wel. Hij was zeer bevreesd geworden. Toen hij hoorde van rechtvaardigheid, matigheid en het toekomend oordeel. Zo kun je ook wel eens in de kerk zitten. Zo kun je ook wel eens bij een sterfbed staan. Maar dan is iedere keer weer, voor ditmaal ga heen. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, zal ik u weer tot mij roepen. En ons hart bleef hetzelfde. Ongebroken, onvertederd, onbekeerlijk. En als je zo voor je rechter moet komen, wat zal dat worden? Wat dat worden zal, dat laat het slot van Jozua 6 zien. Jozua sprak de vloek uit over Jericho. De vloek des Heeren. Dat zal het zijn ook voor degene die buiten God en zonder Christus straks sterft. Die zal onder de vloek liggen. Overgegeven aan de gramschap Gods. Denk er nog eens over na. Als u nog onverzoend bent. Denk er nog eens over na. Als je niet weet wat het is om vrede te vinden in het bloed des kruises. Denk er nog eens over na dat je tijd zo kort is. Denk er nog eens over na. Dat de Heere vanmorgen ook nog zei. Waarom zoudt ge sterven? Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Kunnen we dan ontkomen? Konden ze in Jericho ontkomen? Was er een weg? Ja, kijk eens naar dat stuk muur dat overeind bleef staan. Want heel die muur stortte in op één gedeelte na. En dat is ook een bewijs van de almacht van de Heere. Dat terwijl Gods hand die muur helemaal ineen drukt. Hij met diezelfde hand dat ene stukje muur overeind houdt. Dat hij met zijn rechterhand de wereld doet beven. En met diezelfde rechterhand zijn volk in stand houdt. Want daar zijn er daar in Jericho. In ieder geval die ene, Rachab, die in leven mag blijven, omdat ze op de Heere vertrouwd heeft. Omdat zij niet slechts een gesmolten, maar ook een gebroken hart had. En vanuit de gebrokenheid van haar hart de toevlucht had mogen nemen onder de schaduw van Gods vleugelen. Kijk, daar heb je een bewijs dat dat de enige veilige plek is. In de schaduw van de Almachtige. En het is waar geworden ook in haar leven. Zij bleef gespaard. En alle die zich met haar in het huis verzameld hadden. Naar de belofte door de verspieders gedaan. Is het geschied. En terwijl het gericht wordt voltrokken. Is er Gods ontferming in het gericht. En in die ontferming wordt Rachab met degene die haar toebehoren gespaard. Waarom? Was ze beter? Nee. Ze was misschien nog wel slechter dan vele anderen in Jericho. De hoer Rachab. We lazen het weer. Zo wordt ze steeds aangeduid. Wat was het dan? Waarom ze gespaard bleef? Omdat ze op de Heere had leren vertrouwen. Was het dat? Omdat ze haar toevlucht genomen had onder de schaduw van Gods vleugelen. Dat ze de goede keus had mogen doen. Van als mensenkant bezien mag je het zo zeggen. Omdat ze had leren breken met de zonde. Omdat ze in de weg van waarachtige bekering tot de Heere was teruggekeerd. Van als mensenkant bezien mag je het zo zeggen. Want dat zijn de merktekenen van de genadewerking Gods in haar leven. Je kan het ook omkeren. En zo zal Rachab het ook gekend en beleefd hebben. Waarom was het op mij gemunt? Het was omdat God gedachten des vredes over haar dacht. Het was omdat de Heere onderscheid maakte waar het niet was. Er was geen onderscheid tussen deze inwoneres van Jericho en de rest. Even verdorven, even goddeloos, even ver bij de Heere vandaan. En toch haar gespaard. Wat was het dat hem bewoog? Eeuwige ontferming. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom is er ontkoming. Omdat er een genadige verkiezing is. Daarom staat er midden in het gericht ook nog een plek. Waar een mens veiligheid kan vinden. Waar hij veiligheid kan zoeken. Daarom was er in midden in die ten dode gedoemde stad Jericho. Nog één plekje waar je schuilen kon. Niet dat huis. Niet de sterkte van de muur op dat punt. Maar de schaduw van de Almachtige. En dat evangelie, dat ons vertelt dat er een plekje is waar een mens bescherming vinden kan, wordt ons vandaag verkondigd. Voor wie? Voor hen die net als Rachab tot de Heere begeren terug te keren. Voor hen die in de weg der bekering hem zoeken. Voor hen die het zonder en buiten de Heere niet meer kunnen en durven stellen. Voor hen die op hem, op de Heere, op zijn woord leerden hopen. O, laat u bewegen om die weg te gaan. Laat u bewegen tot het geloof. Om te schuilen onder de schaduw van Gods vleugelen. Laat ik het anders zeggen. Laat u bewegen om te vluchten tot die enige borg en zaligmaker Jezus Christus. Want in hem, achter zijn bloed, bij zijn kruisoffer, Daar is veiligheid. Nu en ook in de dag van het gericht. Als dan straks de elementen branden zullen en vergaan. En als wat aan Jericho voltrokken is wereldwijd zal geschieden. Dan is daar die plek. Die schuilplaats. Voor allen die op de Heere hebben leren hopen. En dan zal de Heere in de toorn aan zijn ontferming gedenken. Want dan zal van al degenen die op hem hebben leren hopen. En tot die zaligmaker hebben leren vluchten. Er niet één zijn die met de goddelozen zal omkomen. Want de Heere zal zijn werk voor al de zijnen voleindigen. En zoals te midden van dat gericht de Heere het bewees. Dat hij de getrouwe is. Zo getrouw als sterk. Het feit dat dat ene huis op het ene stuk van die muur bleef staan. Zo zal de Heere het ook in het gericht. Dat over de wereld gaat bewijzen. Dat hij zo getrouw als sterk is. Daar is ontkomen. Die weg wordt ons ook vanmorgen gewezen. Voor inwoners van Jericho die geen verbroken hart hebben, is er straks niet meer, niet anders dan eeuwig omkomen. Maar voor mensen, al hebben ze nog zo'n verleden, en al zijn ze nog zozeer gevallen Adamskinderen, en al zijn ze nog zozeer kinderen des toorns van nature, die er het rijk van God niet kunnen komen, er is een plek waar ze behouden kunnen worden. En wie daar komt, wie daar schuilt, die is veilig. God staat daarvoor in. Laat u nou niet weerhouden om die weg te gaan. Wil nou toch niet stug gelijk een paard weer streven. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. wij samen danken. We zien op tot u, Heere, tot u die ons vanmorgen uw woord nog hebt gegeven. Uw woord waarin gij spreekt van uw heerlijke belofte. Ik heb Jericho en zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En met die belofte hebt u Jozua krachtig bemoedigd en ondersteund. Ook om de opdracht te vervullen. Heere, u hebt ons ook het woord doen horen dat ons spreekt van uw oordeel. En uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dat hebben ze in Jericho ondervonden, zoals ze het in de dagen van Noach in de ganse wereld ondervonden hebben. En in de dagen van Lot in Sodom en Gomorra. En zoals het ook een keer straks zal komen, wereldwijd, als gij komt ten gerichte. O Heere, als dan de goddelozen der aarde verdelgd worden. Als dan de ongerechtigheden vergolden worden. Als dan uw gramschap uitgegoten wordt omdat de maat van de ongerechtigheid vol was. Dan zal er geen ontkoming zijn voor mensen, ook al hebben ze een gesmolten hart. Ook al zijn ze vol angst en vrees, dan zal er geen ontkoming zijn. O God, die ernst, die dodelijke ernst van het gericht waar we allen in betrokken zullen worden. Bind het op ons hart. En doe het ons zien dat er maar één plek is waar we veilig zijn. Zoals er in heel Jericho maar één huis was waar veiligheid aan verbonden was. En zoals er in heel deze wereld maar één plaats is waar een mens schuilen kan. Achter het bloed van de Heer Jezus. Of onder de schaduw van de Almachtige. Heere, bind het op ons hart dat we daar moeten zijn. En laat het ons daar ook beleven. Het wonder, het onbegrijpelijke wonder, zoals het Rachab te beurt viel. Dat zij met de goddelozen niet omkwam. Het wonder dat u op haar wilde neerzien. En dat u in ontferming haar hebt willen gedenken. Heere, heilig uw woord aan ons hart en pas het toe. En geef dat we het meenemen en overdenken. En dat het zo ons tot zegen zal mogen zijn. Hoor ons in de wegneming van al het kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. 91, het eerste vers. Thank you. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.